Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Wij willen vanmiddag spreken naar aanleiding van een gedeelte uit Lucas 2. Dit keer het laatste gedeelte, nou nog niet helemaal het laatste gedeelte van Lucas 2. Lucas 2 namelijk vanaf vers 25. Lucas 2 vanaf vers 25. Waar staat en ziet, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door je eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. En dit is dan wat er volgde een dag of 40 na kerstfeest, om dat maar zo te zeggen. Wel, het was toen geen kerstfeest, maar u weet wat ik bedoel. Het gaat erom dat deze gebeurtenissen zich afspeelden in de tempel in Jeruzalem, 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Dat zit er maar in dat, zoals in de voorgaande versie hier in Lucas 2 gezegd wordt, dat toen de dagen van de reiniging der kraamvrouw vervuld waren, dat toen alles vervuld moest worden wat naar de wet van Mozes gesproken was. En in de wet van Mozes was geschreven: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En dat wil dus zeggen dat de eerstgeborene uit de vrouw, voor zover het tenminste een jongen is, die moest op de 40ste dag gewijd worden aan de Heere in de tempel. Precies op de manier zoals dat bijvoorbeeld ook eerst aan de orde was bij Samuel, die geboren werd uit een Hanna, of uit een Anna. Dat is in feite precies hetzelfde. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Dat is het leuke. We hebben hier ook een Anna, staat er namelijk. Anna de profetes. Maar u weet misschien dat de Grieken de letter H niet kennen. En dat betekent dat de naam Anna in het Grieks hetzelfde is als de naam Hanna in het Hebreeuws. En deze gebeurtenissen hier in Lucas 2 worden dan ook direct verbonden met de geschiedenis van Samuel en zijn geboorte. Samuel werd immers geboren uit een vrouw die van nature onvruchtbaar was, maar die inderdaad bad en vastte in de tempel. En God verhoorde haar gebed en zij baarde een zoon. En ook die zoon, Samuel, werd als degene die de baarmoeder opent en die mannelijk was, werd hij gewijd aan de Heere in de tempel. En ik kwam daarom uiteindelijk ook terecht bij Eli in de tempel. Eli wist er ook niet zo goed raad mee, de toenmalige hoge priester, want het was niet gebruikelijk dat men zich aan de wet hield, in tegenstelling tot wat velen vandaag aan de dag veronderstellen. Maar men hield zich gewoonlijk niet aan de wet en Eli zat er heel verlegen mee met die jonge Samuel. En hier vinden we ook zo'n uitzonderlijke situatie, namelijk dat inderdaad de eerstgeborene uit de vrouw gewijd wordt aan God in de tempel. Dat is waar het hier om gaat. Overigens, voor sommigen van u zal het niet nieuw zijn, maar overigens gebeurde dit op de 40ste dag. Dat wil zeggen nadat er 37 dagen verlopen waren sinds de geboorte van de Heer Jezus. En dat in overeenstemming met Leviticus 12. En misschien zegt het u niks, maar sommigen onder ons zegt het wel wat. Het betekent dat deze 40 dagen in ieder geval te maken hebben met de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus straks in de toekomst. Immers, in de toekomst hebben we te maken met een tijdperk uit de heilsgeschiedenis. Een bedeling van 40 jaar verdeeld in 7 jaren en 33 jaren die zullen leiden tot het moment waarop deze gehele aarde, de gehele mensheid zelfs gewijd zal zijn aan God. Ik ga dat nou niet verder uitleggen, maar het is nou eenmaal een Bijbelse waarheid. En die Bijbelse waarheid die komt hiermee naar voren. Omdat hier inderdaad na 7 dagen en op de 8e dag, volgens vers 21 tot en met 24 van dit hoofdstuk, de Heer Jezus als het jongetje besneden werd, waarna de kraamvrouw nog 33 dagen onrein was. En als dan de totale 40 dagen om zijn, dan moest de jongen die de baarmoeder geopend had gewijd worden aan de Heer in de tempel. Dat is wat hier gebeurde. En daar werden ook offers bij gebracht, namelijk een paar tortelduiven of 2 jonge duiven, gelijk in de wet des Heren gezegd is, staat er in vers 24. En bij die gelegenheid waren Jozef en Maria, als de officiële vader en moeder, de wettelijke, de wettige ouders dus van de Heer Jezus, waren zij in de tempel met Jezus zelf. En bij die gelegenheid verschijnen daar achtereenvolgens 2 bijzondere mensen, namelijk in de eerste plaats deze Simeon, of gewoon Simon, en vervolgens ook Anna, oftewel Hanna. Beide dragen Hebreeuwse namen, al zijn ze een beetje vergriekst. Simeon is gewoon Simon en Anna is gewoon Hanna. Wel, in de eerste plaats hebben we te maken met de man en niet met de vrouw. Dat is op zich een opmerkelijke zaak. Zeker omdat we in verband met de geboorte van de Heer Jezus steeds te maken hebben met de vrouw, met Maria aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we te maken met dat waar Maria ook een beeld van is, namelijk het volk Israël, die immers de vrouw des Heren was, die inderdaad zou voortbrengen, waarvan de baarmoeder ook inderdaad geopend zou worden, in overeenstemming met Jesaja 66 bijvoorbeeld. Maar hoe dan ook, het gaat steeds over de vrouw, terwijl hier in de eerste plaats een man, namelijk deze Simon of Simeon, in beeld verschijnt. Daar van hem wordt gezegd, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simon, Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende. Dat vind ik nog altijd zo leuk, dat er soms van die dingen in de Bijbel staan waar je eigenlijk over zou moeten struikelen. Want hoe is dit in vredesnaam mogelijk? He? Ja, niet dat er maar één was, maar dat er sowieso één was. Eén rechtvaardig man. Waarom? Was er één man die een uitzondering vormde op de Bijbelse regel dat de gehele mensheid bestaat uit zondaren, dat er niemand rechtvaardig is? Daar is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, hun kelen ze geopend, graf enzovoort. Ik heb het nog eens een paar keer gelezen uit Romeinen 3, vandaar dat ik het een beetje uit mijn hoofd weet. En verder is het voldoende om voor de spiegel te kunnen staan, om dit te kunnen onthouden. Van de mens komt namelijk over het algemeen niet zoveel terecht. En toch wordt hier gezegd dat er iemand rechtvaardig is. Net zo goed als dat bijvoorbeeld gezegd werd van Noach in zijn dagen. Noach was een rechtvaardig man, staat er. Die had genade gevonden in de ogen des Heren. Wel, hij was rechtvaardig niet omdat zijn werken zo goed waren. Niet omdat hij niet zondigde. Dat kan natuurlijk niet, want elk mens is een zondaar. Als dus iemand rechtvaardig genoemd wordt, kan dat nooit zijn op grond van zijn werken. Of op grond van zijn levenswandel. Dat is wat sommigen denken, dat rechtvaardigheid het resultaat is van levenswandel. Dat kan natuurlijk nooit. Integendeel, het resultaat van levenswandel is altijd andersom. Als je van een baby in de wieg nog zegt dat het rechtvaardig is, dan is dat niet waar, maar tot op zekere hoogte is dat op zijn minst te begrijpen. Het is niet waar, want het is als zondaar geboren. Maar het heeft in ieder geval nog niet gezondigd. Maar zodra het begint te wandelen in het leven, zou ik willen zeggen, dan worden er slechts zonden geproduceerd, zegt de schrift. Dus op grond van een levenswandel is een mens nooit rechtvaardig voor God. Dat is nou precies wat de schrift zegt. Als hier staat dat deze Simon een rechtvaardig man was, een godvrezende, dan is dat zo omdat hij geloofde. Niet omdat hij werkte, maar juist omdat hij niet werkte. Dat is wat God al liet schrijven in de dagen van Abraham, wanneer er gezegd wordt in Genesis 15, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Of zoals het in Romeinen 4 wordt aangehaald, want degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Deze Simeon was een zondaar, maar hij geloofde. Hij geloofde in het woord van God. Dat blijkt trouwens uit wat er verder van hem gezegd wordt, maar daar heb ik het nu nog niet over. Maar gaat erom dat alleen een gelovige door God rechtvaardig verklaard wordt, en dat is dan dat. Meer niet. Meer is er niet. En de enige weg tot rechtvaardigheid voor God is een weg van geloof. Er kan geen twijfel over bestaan dat slechts geloof iemand rechtvaardig maakt. Niet omdat het resultaat is van iemands levenswandel of zo, maar simpelweg omdat God verkiest wie hij wil en God verkiest de gelovigen. Dat is nou eenmaal de waarheid zoals die met name in de Romeinenbrief en de Galatenbrief uitgebreid uiteengezet wordt, maar zoals het natuurlijk de hele Bijbel door voorkomt. God rekent mensen rechtvaardig, niet omdat ze rechtvaardig wandelen, maar omdat ze rechtvaardig denken. Ze geloven namelijk het woord van God. En waar God prijs op stelt, is niet dat wij doen de dingen die hij ons misschien heeft opgedragen, want het staat nog te bezien of hij ons ooit wat heeft opgedragen, maar waar God prijs op stelt is dat wij in de eerste plaats geloven dat wat hij gesproken heeft. Bovendien, als hij ons al wat heeft opgedragen, zullen we dat toch ook eerst moeten geloven. Dus je hoeft niet zo'n grote filosoof of redeneerder te zijn om te begrijpen dat het primair gaat om geloof in het woord van God. Waarna we nog altijd kunnen zien of God ons dan misschien nog een opdracht gegeven heeft om iets te doen of zo. Maar het staat nu niet ter discussie, uiteraard. Want behouden voor God, rechtvaardig voor God, wordt men slechts op grond van geloof. Op grond van het God vrezen. Op grond van het vrezen van God. Dat is ook wat hier staat, al lezen we dat misschien niet in één keer. Maar het is een regelrechte hendia. Er staat, deze mens was rechtvaardig en God vrezende. Dat zijn geen twee dingen, maar dat is één ding. Het hoort bij elkaar. Hij is rechtvaardig omdat hij God vreest. Omdat hij met God rekening houdt. Omdat hij angst heeft voor God, zo zou je het zelfs kunnen vertalen, zo kun je het uitleggen. Hoewel dat niet in de eerste plaats de betekenis is. Het gaat erom dat iemand Godvrezend is als hij rekening houdt met God in zijn leven. En waar een mens rekening mee heeft te houden, is met een schepper door wie hij ooit geschapen is en voor wie hij verantwoording heeft af te leggen. En als je dat weet en als je daar rekening mee houdt, zal je in de eerste plaats zoeken naar het woord wat deze schepper tot zijn schepselen gesproken heeft. En hij zal het vinden inderdaad in de schrift. Dat is dan dat. En wat van een Godvrezend iemand dus verwacht wordt, is dat hij het woord van God gelooft. Gelooft hij het woord van God niet, kan je hem ook moeilijk Godvrezend noemen. Waarna er nog allerlei gradaties daartussendoor zijn, maar daar gaat het nu ook niet over, hè? Je hebt er nog die geloven het ene wel en het ander niet. Zijn soms Godvrezend en soms weer niet. Dat is een beetje lastig, want het lijkt zo erg op het weer en daar kun je ook nooit van op aan, hè? Maar het gaat hier nu om het principe, als men God vreest, dan gelooft men hem en dan rekent God hem rechtvaardig. En deze Simeon was rechtvaardig en Godvrezende. Dat kan ook niet anders, want als het anders geweest was, was vast zijn naam niet vermeld geworden. Zijn naam staat erbij, immers. En als hij een ongelovige geweest was, dan had hij vast deze naam niet meegekregen. Dan was hij als een anonymus in de schrift hooguit vermeld geworden. En bovendien, in 3 van de 4 evangelieën wordt hij helemaal niet vermeld. Dus zo belangrijk was het ook weer niet. Maar de naam wordt belangrijk genoeg geacht om hem te vermelden, want de naam betekent dat hij hoorde. Simeon wil zeggen dat hij hoorde. Er zit nog meer aan vast, maar in ieder geval betekent het dat. Precies zoals Petrus. Simon Petrus. Simon was de horende. Hij wist enkele dingen die vlees en bloed hem dan ook niet hadden geopenbaard, maar die hem geopenbaard waren door de geest van God of eventueel door het woord van God, wat fundamenteel uiteraard hetzelfde is, omdat het woord van God door de geest van God is voortgebracht. Maar deze Petrus heette van oorsprong Simon. En omdat hij Simon was, werd hij vervolgens ook de rots. Omdat hij hoorde en dus geloofde, omdat hij het woord van God hoorde, was hij ook een rots. Een rots die niet wankelde. Zie. Deze Simeon is dan ook inderdaad een horende, een gelovige, een rechtvaardig en godvrezend man. Misschien kom ik er straks nog even op terug als ik tijd heb. Maar op grond van dat hij hoorde en het woord van God geloofde, godvrezend was, op grond van dat hij rechtvaardig was, staat er ook vervolgens achter, hij verwachtte de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Dat is zo mooi wat daar staat, hè? Hij verwachtte de trooster gewoon, hoor. Hij verwachtte Menachem van Israël. Nachem of Menachem is het woord voor de trooster of de vertrooster of de vertroosting. Dat is fundamenteel echt allemaal hetzelfde. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Het aardige is namelijk, dat wij zijn niet gewend ons dat te realiseren, maar de uitdrukking trooster is niet de uitdrukking voor de Heilige Geest. De uitdrukking trooster is de uitdrukking voor de Messias. Ja, dat is zo. De vertroosting Israëls is niet de geest als zodanig, maar de vertroosting van Israël is simpelweg de Messias. Dus de Christus zelf. Blijkt bijvoorbeeld ook uit Johannes 14, dat is dat beroemde vers waarin de Heilige Geest een trooster genoemd wordt. Maar in Johannes 14 zegt de Heer Jezus in vers 16... Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En de klemtoon ligt uiteraard op ander, omdat de Heer hier in dat hoofdstuk spreekt over zijn heengaan, over zijn hemelvaart dus. En hij zegt zijn discipelen dat hij ze niet alleen zal achterlaten, maar hij zal hen iemand anders geven uiteraard. Hij zou weggaan, maar iemand anders zou zijn plaats innemen, vandaar dat er een andere trooster zou komen. Niet er zal een trooster komen, de trooster was hij zelf. Maar er zou een andere trooster komen, omdat de eerste, de aanvankelijke trooster, namelijk de Heer zelf ten hemel zou varen. Dat is de gedachtegang. En het blijft dus zo dat de uitdrukking trooster de uitdrukking is, zal ook in het Oude Testament, voor de Messias. Zo blijft dat. Het is een belangrijk hoofdstuk in het Oude Testament wat spreekt over de Messias. Dat is bijvoorbeeld Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Dan wordt de troosting of de vertroosting van Israël geprofeteerd. En die vertroosting van Israël is niet een ding, maar is een persoon. Dat is namelijk Nachem of Menachem of Nahum, dat is dezelfde naam hoor. Oftewel, het is Christus. Hij is de vertrooster van Israël. En hij wordt dus ook inderdaad verwacht door deze Simeon. Ik dacht dat het duidelijk genoeg was dat we allemaal wel weten dat deze Simeon wachtte op de Messias. Dat blijkt trouwens uit dit verhaal ook. Maar we moeten de consequentie eruit trekken dat dus de trooster, zoals die voorzegd werd in het Oude Testament, en ook zoals die in het Nieuwe Testament genoemd wordt, dat dat in de eerste plaats is de Heer Jezus Christus zelf. En hij werd verwacht door deze Simeon eenvoudig omdat de schriften, de oud-testamentische profetieën, de komst van deze vertrooster van Israël aankondigde. Dus met name de profetieën van Jesaja natuurlijk, waarin dat naar voren komt, maar het is in feite in het hele Oude Testament het geval. Maar omdat het vertrooster wel degelijk ook te maken heeft met de andere trooster, de alternatieve trooster, namelijk de Heilige Geest, wordt inderdaad de Heilige Geest in één adem genoemd. Merkwaardig is dat, hè? Er staat, hij verwachtte de vertroosting Israëls en Heilige Geest was op hem. De staat er niet, dus dat mag je ook vergeten. Dus het en Heilige Geest was op hem. Dat betekent in ieder geval dat de Heilige Geest in hem werkte. Diezelfde Heilige Geest die van oudsher de profetieën heeft voortgebracht. De Heilige Geest waardoor de profeten gesproken hebben. Diezelfde Heilige Geest was ook op deze Simeon. Niet in deze Simeon, dat kon een beetje moeilijk, omdat dat wachtte uiteraard op de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar er staat de Heilige Geest was op hem. Wel, dit is de beschrijving niet van een gelovige, maar het is een beschrijving van de gelovige. Elke gelovige, elke Simeon in overdrachtelijke zin, is rechtvaardig voor God. Hij wordt niet gerekend als zondaar, hij wordt rechtvaardig gerekend. Hij is Godvrezend, hij houdt rekening met God in zijn leven. En hij verwacht de komst van de Messias. Ik zei elke gelovige. Zie? Want niet alleen de gelovigen in die dagen verwachten de komst van de Messias. De gelovigen van onze dagen verwachten nog steeds de komst van de Messias. Hoor. Daar is niks aan veranderd. Wij verwachten nog steeds de vertroosting van Israël. En zelfs in zekere zin onze troost. En ook op ons is de Heilige Geest. Wat meer is, hij is ook in ons. Maar de gedachtegang op zich is volstrekt dezelfde. Dit is de beschrijving van de gelovigen in het algemeen. En nu komt er wat bijzonders vervolgens achteraan in vers 26. Iets in verband met deze gelovigen in het bijzonder. Er staat namelijk: en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zouden. De Heilige Geest die op hem was, heeft hem ook geopenbaard dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Mooi, hè? Ja, dat vind ik zo mooi, hè? Hij zou de dood niet zien, alvorens Christus te zien. Maar Christus is degene in wie het leven is. Dat wil zeggen, voordat hij de dood zou zien, zou hij het leven zien. De levende Christus. Die twee staan tegenover elkaar. Door het woord zien, hè, worden die twee begrippen tegenover elkaar gezet. De dood tegenover de Christus des Heren. Kortom, de dood tegenover Christus, namelijk de Zoon van God, in wie het eeuwige leven is, zegt de apostel Johannes. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Enzovoorts. Maar voor hem was dat door goddelijke openbaring bekendgemaakt. Dat hij de dood niet zien zou, alvorens de Christus des Heren te zien. De Christus des Heren, dat is uiteraard precies hetzelfde als wat in vers, even kijken, 10 was het, dacht ik. Nee, in vers 11 nog heet Christus de Heren. Het woord van de engel tot de herders, hè? Welke is Christus de Heer? De uitdrukking Christus des Heren betekent ook niet Christus van de Heer, maar Christus namelijk de Heer, naar aloud gebruik, hè? Dat is vaak de betekenis van zo'n tweede naam. Voor Christus des Heren is Christus namelijk de Heer. Hij zou leven, hij zou blijven leven, hij zou de dood niet zien, maar hij zou voor die tijd de levende Christus zien. En dan staat er in vers 27, en hij kwam door de geest in de tempel. Nou moet u me dat niet kwalijk nemen, maar ik heb nog steeds de indruk, ik kan me daar niet aan onttrekken, dat de man heel gewoon wist wanneer hij waar moest zijn. Ik zou ook niet weten waarom niet. Eenvoudig, omdat het weten waar en wanneer te zijn, dat is iets wat bepaald kan worden op grond van de Oud-Testamentische profetieën. Dit is de gelegenheid niet, dus ik ga dat ook niet doen. Maar je kunt vanuit het Oude Testament heel netjes berekenen wanneer de Heer Jezus geboren zou moeten worden. En dan mag je misschien niet weten waar precies, al had je dan moeten weten in Bethlehem natuurlijk, omdat dat er nou eenmaal staat. Maar dan weet je nog misschien niet in welk huis precies, maar dat is geen punt. Dan zorg je gewoon dat je 40 dagen later, als de dagen van de reiniging van de kraamvrouw vervuld zijn, dat je dan in de tempel bent, want daar moet hij komen. En dat is niet zo algemeen, dat kinderen in de tempel aan God werden opgedragen. Dus dat kon helaas niet missen. En als u zegt, ja, maar er staat toch, want dat zegt men dan vaak, er staat toch, ja, maar het was door de geest had hem dat geopenbaard. Ja, waar anders door, dacht u dan? Of zijn de schriften niet door de geest voortgebracht? Als u het mij vraagt, is het zo dat Simeon wist wanneer de Messias geboren zou worden. En wat hem geopenbaard was, was niet wanneer dat zou zijn, maar wat hem geopenbaard was speciaal, staat in vers 26, namelijk dat hij dat nog zou meemaken. Kennelijk in zijn hoge ouderdom. Zie. En dat de komst van de Christus, dat de tijdstip daarvan en ook de plaats daarvan bekend kan zijn, wel, dat is niet alleen zo in verband met de eerste komst, maar dat is zelfs zo uiteraard in verband met de tweede komst. Of dacht u dat God ineens ons allemaal bij verrassing nam, zal ik maar zeggen, en dat hij deze keer voor één keer helemaal niet in de schrift gezegd heeft wanneer het zou gebeuren? Nee, ik zeg niet dat ik het weet, die indruk wek ik misschien, maar dat is niet de bedoeling. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God de dingen doet op zijn bepaalde tijd. En dat hij die tijd ook van tevoren bekend maakt. In Daniel 9 vinden we een uitgebreide profetie over de tijd vanaf de toestemming om Jeruzalem te herbouwen na de Babylonische ballingschap tot op Messias de vorst. Ik zat er gewoon bij. Dat kun je dus uitrekenen. Zie, dat is allemaal zo problematisch, niet? Dat kun je ook narekenen, dat komt op de dag nauwkeurig nog uit ook. En dat kunnen wij narekenen, maar 2000 jaar geleden kon dat ook, hoor. Daar heb je niet eens een computer voor nodig om dat te doen. Zo moeilijk is het niet. Wat we verondersteld worden te doen, is de schrift te bestuderen. En het woord van God serieus te nemen, zelfs als er jaartallen of getallen in het algemeen in voorkomen. Daar gaat het maar om. En deze Simeon heeft dat ongetwijfeld gedaan. Hij was een horende, hij luisterde naar het woord van God en hij was op de juiste tijd, op de juiste plaats in de tempel. Hij kwam door de geest in de tempel staat er. En dan dan is de rest van het vers. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. U ziet wie er het eerste was. Hè? Natuurlijk, Simeon was er het eerste. Ik denk dat hij vanmorgens heel vroeg af al heeft zitten wachten bij de ingang van de tempel. Want nou moest het gaan gebeuren. Zie? Hij was er het eerste. En toen kwamen de ouders die het kindje Jezus inbrachten. Zij waren inderdaad de wettige ouders en dus inderdaad de ouders. En zij brachten hem in om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Dat slaat uiteraard op wat er gezegd was in vers 22. Waar stond, als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden, gelijk geschreven is, enzovoorts. Dus ze kwamen hem aan de Heer, aan God de Heer, opdragen. En dan staat er dat Simeon nam dit kind in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. Dat wil zeggen, gij laat hem sterven. Nu laat gij uw dienstknecht sterven. Gaan in vrede wil zeggen de dood ingaan, sterven. Naar uw woord, dat in overeenstemming met het woord wat tot Simeon gesproken was. Want, zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want hij had een baby in zijn handen en hij kijkt ernaar en zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want hij wist heel goed dat de zaligheid niet een ding is, maar de zaligheid is een persoon. Dan heb je het weer. Zaligheid is een persoon. Wanneer wij Christus hebben, kennen, zal ik dan maar zeggen, wanneer we met hem verbonden zijn, en dat ben je als je hem in je armen hebt hoor, hè, dan heb je deel aan die zaligheid. Omdat je deel hebt aan zijn persoon. Als de Bijbel spreekt over de zaligheid die wij hebben ontvangen, dan staat er dat dat is omdat wij één plant zijn geworden met hem in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijn er opstanding. We zijn één plant met hem geworden, Romeinen 6. Zie? Eén organisme. En het wordt hier zinnenbeeldig voorgesteld door Simeon met het kind in zijn armen. En hij zegt, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. In die woorden ligt trouwens opgesloten dat hij godvrezend is. Er staat Heere, maar hier staat niet het normale woord voor Heere. Niet Heere in de zin van Jehovah, maar Heere in de zin van meester. Despotes, dat is het woord voor een slavenhouder eigenlijk. En dienstknecht is het woord voor slaaf. Die verhouding wordt hier uitgedrukt. Degene die hij vreest, spreekt hij aan en noemt hem meester. Nu laat gij, heren of meester, uw dienstknecht, uw slaaf, gaan in vrede naar uw woord. Was de godvrezende man die zich onderwierp aan degene wiens eigendom hij was, aan God zelf namelijk. En hij prijst God, hij prijst zijn meester en hij zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan moet hij eens opletten wat voor aardige volgorde we hier hebben. Simeon, de horende, ziet de zaligheid van God. Ziet het heil des Heren, zo heet het in het Oude Testament. Het heil, of zaligheid is hetzelfde, hè? Simeon die eerst hoorde, ziet vervolgens. En in dat verband, wat doet hij? Hij looft God. Nou, als ik nou vraag, waar is Simeon een beeld van? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, van een gelovige, ja, dat kan wel zijn. Hij is een gelovige. Maar nou, typologisch, waar is hij een beeld van? Deze Simeon was heel gemakkelijk van hen die zalig zijn, omdat ze niet zien en nochtans geloven. Zie? Dat wil zeggen, dat gaat over ons. Simeon is namelijk een beeld van de gemeente van deze tegenwoordige bedeling. Mannelijk, uiteraard. De gemeente is mannelijk, groeit op tot een mannelijke rijpheid. Vandaar dat we hier een man zien, hoewel we een vrouw zouden verwachten, zoals ik al gezegd heb. Maar het is de man, een horende. Een die eerst niet zag, maar wel hoorde naar het woord van God. En is daarmee een beeld van de gemeente. En wat deed hij? Hij loofde God. En dat is precies waartoe wij als gemeente geroepen zijn. Als een volk voor zijn naam. Om hem te loven, om hem offeranden aan te bieden. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is wat Simeon hier doet. Om vervolgens te zien, in zekere zin. Hij zegt, ik heb het heil of de zaligheid des Heren gezien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wel, strikt genomen hadden ze nog niet gezien, want ze zagen een baby. Een baby die nog zou opgroeien en sterven, om vervolgens uit de dood op te staan. En door zijn opstanding kwam in feite die zaligheid pas tot stand. Met andere woorden, wat Simeon hier zegt is prematuur. Het is een vooruitgrijpen op dat wat later gebeuren zal. Zie, ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. En zo is het met ons ook. Want, wel, als ik u zou vragen, zien wij eigenlijk de Heer? Dan loop ik het risico dat we door elkaar gaan schreeuwen. En de een zegt ja en de ander zegt nee. En beide standpunten zijn vanuit de schrift te verdedigen. Het is het standpunt namelijk wat we in de Hebreeënbrief tegenkomen, waar gesproken wordt over de opgewekte en aan de rechterhand Gods tronende Messias. Daarvan wordt gezegd dat alle dingen hem onderworpen zijn, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen nog niet, we zien nog niet. We hebben het wel gehoord, we hebben het ook geloofd en we zijn zalig omdat we niet zien, maar nochtans geloven. Maar het volgende vers in Hebreeën zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder was dan de engelen vanwege het lijden des doods dat op hem komen zou enzovoorts. En het punt is nu dat wij zien hem, maar het is wat prematuur, wij zien hem in zekere zin. Wij zien hem omdat wij gehoord hebben. En zo was het met Simeon ook. Hij zag niet werkelijk de zaligheid, maar hij wist dat wat hij in zijn handen had, dat zou de zaligheid worden. En hoe wist hij dat? Wel omdat hij gehoord had. Hij had het ook van horen zeggen, zal ik dat maar zeggen. Hij had het uit het woord uiteraard, of zo u wilt, hij had het van de geest, door wie het woord is voortgebracht. En daar gaat het om. Deze Simeon is een beeld van de gemeente van onze dagen, daarom een beeld van ons, wanneer hij zegt, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Weet u, wat Israël onder elkaar zich vaak toewenste, was het heil, de vertroosting van Israël te zien. Er is een speciale Hebreeuwse uitdrukking voor. En er is zelfs een vloek voor. Indien ik niet, zo mogen ik de vertroosting Israëls niet zien. Dat is de andere kant van het verhaal. Zie. En Israël hoopte de vertroosting des Heren te zien. En daarom is het eigenlijk in die zin voor een orthodox godsdienstige Jood eigenlijk een ramp te moeten sterven zonder die vertroosting gezien te hebben. Zie. En toch voor ons is het dat niet. Integendeel. Want wij hebben gezien. Wij hebben gezien. In geestelijke zin weliswaar. Maar dat is veel reëler dan in de letterlijke zin. Wat deze Simeon hier letterlijk in zijn handen hield, dat zou later sterven. Hij zegt het trouwens ook, hij haalt het aan wanneer hij zegt, ook een zwaard zal door je eigen ziel gaan, enzovoorts. En toch, bij alle negatieve dingen die hij zag, zag hij ook positieve dingen. Hij zag namelijk de zaligheid van Israël. Hij keek er overheen. Hij wist ongetwijfeld dat het nog wel even duren zou, voordat die zaligheid werkelijk het deel zou worden van Israël. Dat blijkt ook uit wat hij verder zegt. Maar niettemin, voor hem was dit de zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En hij was bereid te sterven, nadat hij eerst oog in oog had gestaan met het leven zelf. Met de Christus. Zie. Want een van de grootste, een van de belangrijkste kenmerken van een gelovige is dat hij gelooft in de opstanding. Als van Abraham gezegd wordt dat hij God geloofde dat het hem gerekend werd tot rechtvaardigheid, dan wordt dat in één adem genoemd in verband met dat hij geloofde in de opstanding uit de doden. Want hij geloofde bijvoorbeeld dat God machtig was om ook eventueel, mocht het nodig zijn, Isaac uit de dood op te wekken. En bovendien, Isaac was zelf geboren als de opgestane uit de doden, want staat er, Abraham was al verstorven. En De moeder in Sara was al verstorven toen toch nog Isaac geboren werd. Het was op zich al opstanding uit de dood. En daarom, een gelovige gelooft in de opstanding uit de dood. En deze Simeon, die daar ongetwijfeld ook in geloofde, wist dus ook over het lijden wat op de Christus komen zou. Net als wat de andere Simeon, namelijk Simon Petrus, in zijn eerste brief schrijft. Spreekt ook over de zaligheid. Van welke zaligheid ondervraagd hebben en onderzocht hebben de profeten. Die geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons geschieds. Onderzoekende op hoedanige tijd de geest beduidde. Met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. 1 Petrus 1 vers 10. Zie, men wist het. En deze Simeon moet het ook geweten hebben. Maar niettemin, hij zag Gods zaligheid. En schrijft zaligheid maar gerust met een hoofdletter, want het is de aanduiding van de Heer Jezus zelf. En dan staat er over die zaligheid in vers 31. Daar staat de zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En opdat we zouden begrijpen wat hij bedoelt, staat er nog extra achteraan. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat wil zeggen dat deze Simeon de visie een beetje verbreedt eigenlijk. Want eerder in dit hoofdstuk lezen we over, ook over de zaligmaker. Even kijken, in vers 10 was dat. Waar de engel zei, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En al den volken betekent heel het volk. Het betekent niet alle volken, dat is een meervoud namelijk, maar het betekent heel het volk, want het is enkelvoud. Al den volken wil zeggen voor al het volk. En dus voor het gehele volk. En dat volk is uiteraard Israël. Dan kan het niet anders, want er wordt gezegd tot de herders die de wacht hielden over de kudde. En de kudde is een beeld van Israël altijd. En de herders zijn uiteraard een beeld van de leidslieden van Israël. En vandaar dat de engel tot hen spreekt over Israël, over al den volken, namelijk over de hele kudde, wordt gesproken. Dat is de gedachtegang. Maar hier, verderop in Lucas 2, waar deze Simeon spreekt, dan spreekt hij niet over het volk, maar over alle volken. Namelijk over de heidenen, dat wil zeggen alle volkeren, en over Israël. Dat wil zeggen Israël niet uitgezonden, dat is vers 32. Die zaligheid die gij bereid hebt, was bestemd als een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat wil zeggen dat twee toepassingen hier genoemd worden. Eén, toepassing van de zaligheid op de heidenen en één toepassing vervolgens van de zaligheid op Israël, het volk als zodanig. En daar hebben we het hele verhaal, want dat is zo'n beroemde bedelingenkwestie, zeggen we dan altijd, hè? Want het moet duidelijk zijn dat later in de dagen van Handelingen uitdrukkelijk gezegd wordt dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zouden horen. En dat wordt gezegd in samenhang met het ongeloof van Israël. Dat wil zeggen, de zaligheid werd wel gezonden aan de heidenen, maar op gelijke wijze niet aan Israël. Israël als natie werd daarbij uitgezonderd. Niet individuele Israëlieten, dat is wat anders. Maar Israël als natie werd daarvan uitgezonderd. Terwijl duidelijk moet zijn dat de profetieën met betrekking tot de bekering van Israël in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Zodat we het achtereenvolgens te maken hebben met zaligheid voor de heidenen en daarna alsnog zaligheid voor Israël. En dat hebben we hier in beeld. Want deze Simeon is een beeld van de gelovigen uit de heidenen, van ons dus. En daarom spreekt hij over een zaligheid voor de heidenen, maar bovendien ook voor een zaligheid met betrekking tot Israël, want dat is zelfs tot in onze dagen nog toekomst. Dus een zaligheid die is door God bereid voor al de volken, namelijk voor de heidenen en voor Israël. En als we dat begrijpen, dan begrijpt hij ook waarom vers 33 dan zegt, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Want dat ligt nou niet meteen binnen het raam der verwachtingen bij orthodoxe Joden. Zij verwachten de vertroosting Israëls. Maar ze verwachten niet de bekering van de wereld. Ze verwacht een koninkrijk over Israël in de eerste plaats. Maar daarbij wordt echt niet meteen gedacht aan een koninkrijk van de Messias over de gehele aarde, over alle volken. Dat zit er wel aan vast, maar zover gaan de gedachten gewoonlijk niet. Je mag al blij zijn trouwens, als men gelooft in de komst van de Messias om zijn koninkrijk over Israël op te richten. Zie, en een koninkrijk over al de heiden is nog heel wat moeilijker. En daarom Jozef en zijn moeder verwonderden zich. Lees je dat ook zo? Als ik dat lees, dan heb ik altijd een neiging om te lezen. Of Jozef en Maria verwonderden zich, of zijn vader en zijn moeder verwonderden zich. Maar er staat, Jozef en zijn moeder verwonderden zich. Voor deze gelegenheid is Jozef even niet zijn vader. En dan zegt u misschien, dat is ook kunst, want hij was toch inderdaad niet zijn verwekker. Nee, dat niet. Maar hij werd even ervoor wel gerekend tot de ouders van Jezus. En hij is wel degelijk zijn vader, staat trouwens een hoofdstuk verder in vers 23. In Lucas 3, vers 23. Daar heeft men vertaald met Jezus, alzo men meende de zoon van Jozef. Maar dat is een corruptie van de tekst. Daar staat gewoon Jezus... Naar de wet, de zoon van Jozef. Alzo men meende, is Griekse woord nomizos, die komt van nomos, dat is wet. Dus hij was naar de wet de zoon van Jozef. En zoonschap is een wetskwestie, dus er is helemaal niks tegen. Hij was de zoon van Jozef. Hij was niet het zaad van Jozef, maar dat staat er ook niet. Hij was de zoon van Jozef en hij was het zaad van de vrouw. Zie. Maar voor deze gelegenheid, in vers 33, is Jozef even niet de vader. Er wordt hij even alleen maar Jozef genoemd en Maria is dan zijn moeder. En het aardige is dat Jozef, dat de naam Jozef in de Bijbel altijd genoemd wordt in verband met het eerstgeboorterecht binnen Israël. Want het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël ging immers naar Jozef, niet naar Ruben, ook niet naar Juda, ook niet naar Levi, maar naar Jozef. En via Jozef ging het naar de, of laat ik het anders zeggen... Via Jozef, namelijk de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob, ging het naar de tweede zoon van Jozef. Ging weer naar de tweede, namelijk niet naar Manasse, maar naar Ephraim. Dat is ook moeilijk te maken. Maar hoe dan ook, Jozef was de drager van het eerstgeboorterecht onder Israël. En in die hoedanigheid wordt hij hier waarschijnlijk ook genoemd, omdat het eerstgeboorterecht alles te maken heeft met de uiteindelijke vestiging van het koninkrijk van de Messias en de vervulling van alle beloften aan Israël. Maar goed, laat ik daar niet op ingaan. Er staat, Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd, en dan richt Simeon zich direct tot hen. Hij richtte zich eerst tot de Heer. Hij dankte de Heer. Hij loofde God enzovoorts. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zegt hij. En Jozef en Maria verwonderen zich. En dan richt Simeon zich tot hen en zegt speciaal tot Maria, zijn moeder. Staat er nog eens extra bij. Hij zegt, zie, deze wordt gezet tot val en opstanding van velen in Israël. Val en opstanding. Dat wil zeggen dat twee verschillende dingen onder Israël zouden gebeuren. Val, dat heeft natuurlijk te maken met de steen des aanstoots, die in Sion gelegd zou worden, de rots der ergernis, waarvan in Romeinen 10 gezegd wordt dat Israël zich eraan gestoten heeft. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, want ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten, staat er. Dat moet je niet doen, hè? Als je je eigen gerechtigheid zoekt op te richten, dan struikel je over een steen, terwijl je net bezig was om stenen te maken. Dat is heel moeilijk hoor. Terwijl je net bezig was om zelf tichelstenen te bakken. Van stro. In slavernij in Egypte. Daar heb ik het over. Dan maak je zelf stenen. En dat is de fout die je maakt. Want wat we moeten doen is niet de steen die de bouwlieden versmaad hebben ook versmaden. Maar we moeten juist die steen wel nemen. Niet natuurstenen, of niet bakstenen, die tichelstenen zelf bakken van hout, hooi en stoppelen enzovoorts. Maar de steen aannemen die God verwekt heeft. De steen die wel vast gefundeerd is, de kostelijke hoeksteen, de beproefde steen, kortom Christus. Wat Israël deed, is zelf stenen bakken, namelijk eigen gerechtigheid oprichten, in plaats van Christus, die Gods gerechtigheid is, te aanvaarden. Want Christus is ons geworden rechtvaardigheid van God. 1 Korinthe 1. Zie. Daar gaat het hier om. Deze steen is geworden tot een struikelblok. Een steen des aanstoot. Daarom, deze wordt gezet tot val, staat er. Tot een val van velen in Israël. En er zijn er ook velen over gevallen. Gelukkig niet allen. Want er waren uiteindelijk gelovigen onder Israël. Maar het was een minderheid. Het was een overblijfsel, zoals bekend. Maar niettemin een val. Het is dan ook uiteindelijk geworden tot val van de hele natie. Niet in de zin van alle Israëlieten, maar wel in de zin van de natie als zodanig. Hun val is geworden tot rijkdom der heidenen, zegt Romeinen 11. Daar gaat het om. En over die rijkdom der heidenen gaat het hier immers, de zaligheid voor de heidenen. En daarom, voor Israël, voor de merendeel van Israël, zou het worden tot een val. En voor anderen zou het zijn opstanding, staat er. Ook in letterlijke zin, want velen in de dagen van de Heer Jezus werden uit de dood opgewekt. Ik wou zeggen als het ware, voor velen was het als het ware, maar voor sommigen was het zelfs letterlijk zo. Ze werden opgewekt. Te midden van de hevige discussie omtrent Jezus van Nazareth, zijn persoon, zijn werken en boven alles zijn leer, waren er velen die genezen werden en die zelfs opgewekt werden uit de dood en die op deze wijze ontrukt werden aan de werking van de zonde en daarmee de werking van de dood in de natuurlijke mens. En de ene helft struikelde erover vanwege de werking van de natuurlijke mens en een ander deel kwam juist tot aanvaarding van deze zaligheid Gods, namelijk tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En daardoor werden ze opgewekt. Dat is waar het hier om gaat. Sommigen tot val, sommigen tot opstanding. En bovendien zou deze worden tot een teken dat wedersproken zal worden, staat er. Hij zou worden tot een teken. Dat wil zeggen, niet hij zou een teken doen, hij zou een teken zijn. Het is ongetwijfeld, als het al één teken is, is het ongetwijfeld het teken van Jona uit Matteüs 12, waar het aangehaald wordt, waar Israël voor de, weet ik hoeveelste keer, want ik ben de tel kwijt geraakt, een teken vraagt en dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht, ik sla de lelijke bijvoeglijke naamwoorden gemakshalve over, hè, maar dit geslacht vraagt een teken, maar het zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, al zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de binnenste der aarde. Waar het om gaat is dat het teken wat de Heer Jezus niet alleen zou geven, maar wat hij zelf zou zijn, dat was het teken van dood en opstanding. Het oude teken wat zo vaak in de Bijbel naar voren kwam. Ja, veel meer dan wij direct denken hoor. Want de hele Bijbel spreekt bijna op alle bladzijden over dood en opstanding. Op wat voor wijze dan ook. Nicodemus. Zie. En dat teken zou de Heer Jezus geven. Dat is waar het om gaat. Deze Jezus, die door Simeon in de armen werd gehouden, zou worden tot een teken. En in dat verband wordt dan ook gezegd, en ook een zwaard zal door je eigen ziel gaan. Het spreekt ongetwijfeld over zijn lijden en sterven, over Golgotha, maar spreekt ook over wat daarna op de derde dag zou gebeuren. De opstanding uit de dood. En dat is nou precies wat zo wedersproken zou worden. Zij genadig dat velen Jezus van Nazareth wel kennen als een historische figuur, zelfs als een profeet. Zelfs in het Jodendom wordt Jezus van Nazareth nog beschouwd als een profeet. Met uitdrukkelijk daarbij de vermelding dat het niet zo ver gaat dat ze hem beschouwen als de Messias, uiteraard. En dat doen wij nou toevallig net wel. Eenvoudig omdat de schrift leert dat hij het is. Het is maar een kwestie van hoe ver je gaat met je geloof. Maar inderdaad, dat teken van zijn dood en opstanding wordt wedersproken. Want men zegt hij is niet de Messias en men gelooft dus ook niet in zijn opstanding. Ik hoop dat dat duidelijk is. Die dingen horen namelijk bij elkaar. Als over zijn messiaschap, zijn christusschap dus in het Grieks, gesproken wordt, dan staat er dat hij krachtelijk is bevestigd te zijn, de messias, de zoon van Gods, namelijk uit de opstanding uit de doden. Romeinen 1 vers 4. Door de opstanding uit de dood werd hij de vervuller van alle oud-testamentische beloften. Eigenlijk werd hij daardoor des Heeren heil of Gods zaligheid, of hoe je dat maar zegt. Door de opstanding werd hij degene die beloofd was. Dat is wat velen over het hoofd zien helaas. Maar dat is nou juist essentieel. Zijn dood en opstanding. Als de apostel Paulus verantwoording moet afleggen over de boodschap die hij predikt, zegt hij, ik word hier ondervraagd omtrent de opstanding uit de doden. was voldoende om al zijn tegenstanders met elkaar tegen elkaar in het harnas te jagen. Maar niettemin had hij volkomen gelijk. Daar ging het om. Om de opstanding uit de dood. Het is zoals 1 Korinthe 15 zegt. Indien Christus niet is opgewekt, zo is ons geloof ijdel, leeg dus. En zo zijt gij nog in uw zonden. Als hij niet is opgewekt, dan zijn we ook niet gerechtvaardigd. Als hij niet is opgewekt, zijn onze zonden niet vergeven. Kortom, als hij niet is opgewekt, is hij niet de zaligheid Gods. Heel eenvoudig. Dan zijn wij niet wedergeboren, hebben we niet de Heilige Geest ontvangen. Dat is een onmogelijke zaak trouwens. Bovendien, van wie zouden we die ontvangen moeten hebben, die Heilige Geest dan? Van een leugenaar? Het punt is, hij is opgestaan. Het is heel merkwaardig dat we daarmee begonnen vanavond, want ik had het lied echt niet uitgezocht, hè. Over, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die gaan door gans Jeruzalem, hè. Inderdaad, wij gooien altijd het hele kerkelijk jaar door elkaar. Wij spreken zelfs met kerstfeest nog over opstanding. Want daar gaat het om. En over hemelvaart zelfs ook nog als het moet. Hè? Want dat is de essentie van het evangelie. Dat er nieuw leven is uit de dood. Nou, dat is wat zo wedersproken zou worden, zegt Simeon hier al. Hij zal worden tot vallen opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Waarna volgt de vermelding van het zwaard dat door de ziel van Maria zou gaan. En dan de toevoeging. Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Nou, dat gedachten uit vele harten geopenbaard zouden worden is duidelijk genoeg. Want er is niks zo omstreden als de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. We moeten eens kijken hoe snel mensen zich laten kennen daarin. Hè? Je mag overal over praten, ook in Nederland. Je mag over Mohammed en over Boeddha, daar mag je allemaal over praten, dat is geen probleem. Maar waag het niet te spreken over de Heer Jezus. Dan krijg je ruzie met je schoonfamilie. Nou ja, met je eigen familie misschien, dat kan natuurlijk ook. Maar ik noem maar een dwarsstraat. Hè? Die dingen komen namelijk allemaal meteen voor. Je mag overal over praten, behalve daarover. Waarom? Omdat daardoor, alleen al door het noemen van zijn naam, onze gedachten openbaar worden. En ook die van anderen. Als hij die naam maar noemt, dan worden mensen geacht kleur te bekennen. Sommigen krijgen ook een kleur als je alleen maar die naam noemt. Voelen zich opgelaten, hè? Zo rood als een ballon aan een touwtje. Hè? Zo voelen ze zich dan. Ja. Ja, en dat uit schaamte. Niet alleen uit schaamte voordat men in hem gelooft, maar soms ook uit schaamte dat men niet gelooft. Beide dingen komen voor. Men weet er geen raad mee. Het opent het hart. Wat we normaal doen, is wat de mens in het algemeen normaal doet, is zich beschermen. Een harnas om zich heen trekken. Een afweermiddel, zijn gezicht in de plooi trekken, een stiff upper lip en dat soort dingen meer. En als we over geloof beginnen te praten, zeggen de mensen altijd meteen, ja, maar dat is persoonlijk. En dat moet iedereen maar zelf weten. Zelfs mensen die zich christenen noemen, zeggen nog van over hun kinderen, zeggen ze, ja, maar mijn kinderen laat ik vrij. Hè? Zo van, dat is zo persoonlijk, dat zelfs dat kan ik mijn kinderen niet eens bijbrengen. Dat is onzin, hoor. Als het persoonlijk was, als die zaligheid, als dat heil werkelijk ons persoonlijk eigendom is, dan zwijgen we daar ook niet over. Dan krijgen we ook niet een kleur als er over gesproken wordt. Als het werkelijk ons persoonlijk bezit is, dan komt dat vanzelf naar buiten. Dat is een heel normale aangelegenheid. Hè? Maar niettemin, onder alle omstandigheden worden gedachten openbaar. En in de praktijk betekent dat dus dat er ruzie van komt. Als gedachten openbaar worden. Als iemand zomaar gaat zeggen wat hij denkt. Jongens, jullie beginnen er toch niet aan hier, hè? Nee, dat kunnen we niet hebben. Als iemand zomaar gaat zeggen wat hij denkt, dan hebben we binnen de kortste keren ruzie. Dus we hebben dat ook afgeleerd. Moet je zelf beheersen enzovoort, dat moet ook. Maar zodra de naam van de Heer Jezus Christus genoemd wordt, valt dat niet meer mee. En dan komt er ruzie, en dan wordt men kwaad, dan wordt er gescholden, getierd en zo. Nou, de gekste dingen gebeuren dan, want het is echt bij het belachelijke af, hè? Maar zo gaat het. Dat is wat hier gezegd wordt. Opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En de gedachten van vele godsdienstige mensen onder Israël zouden openbaar worden, doordat aan hen gepredikt werd, deze Jezus, dat hij de Christus was namelijk. Daardoor werden hun gedachten openbaar. En toen bleek dat het volk wat zich zo graag noemt het uitverkoren volk, of het volk van God, toen bleek dat van dat volk slechts een heel klein deel werkelijk het volk van God was. en dat slechts een overblijfsel in Israël bestond uit gelovigen. En dat de rest hun knieën voor Baal wel gebogen hadden, laat ik het dan maar zo zeggen. Even een kortsluiting tussen het Nieuwe Testament en het Oude Testament, maar zo was het ongeveer. Het was een overblijfsel wat geloofde, het was de meerderheid die niet geloofde. En dat bleek door de prediking van de Heer Jezus. En het bleek door de prediking van de discipelen daarna, en het bleek door de prediking van onze dagen ook nog. Zo gaat het nog steeds. Wel, deze Simeon, al wat er met hem gebeurt, al wat hij zegt, al wat hij doet, heeft te maken met deze tegenwoordige bedeling. Met een horen zonder te zien feitelijk, maar een horen in afwachting van het zien in de toekomst. In afwachting van dat wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Aan de andere kant krijgen we hier in vers 36, of vanaf vers 36, te maken met Hanna, een profetesse, staat er. Ja, sommigen struikelden daarover, die zeggen, hoe kan dat nou? Een vrouw die profeteert. Nou ja, dat kan blijkbaar, dat moet ook wel kunnen ook, want in 1 Korinthe 11 staat dat als een vrouw profeteert, moet ze iets op het hoofd hebben. Dus in ieder geval kun je een vrouwelijke profetesse hebben, hè? Ja. Nou ja, een vrouwelijke profeet bedoel ik. He? Of een profeet en dan zeg je M-VR, hoort er dan achter, hè? Ja. Ja, anders dan word ik weer beschuldigd van discriminatie. Maar hier heb je een profetesse. Hanna, dat betekent zoveel als de begenadigde. Ze heeft genade ontvangen. Hanna, een dochter van Fanuel staat er. Dat betekent dat een van haar voorvaderen zo heette. Een van haar vaderen, ik weet niet hoeveelste graad het is, maar dat doet er ook niet toe. Fanuel is een vergriekste versie van Penuel of gewoon van Pniel. De naam Pniel uit het Oude Testament. En Pniel is de aanduiding voor het aangezicht van God. Pne is het aangezicht en elders God uiteraard. Hè? Dus Fanuel is de aanduiding voor het aangezicht God. Zij is begenadigd voor het aangezicht van God, dat is de betekenis van die woorden, uit de stam van Azer. Azer is de achtste uit de zonen van Jacob, ik moet vlug zeggen. Maar Azer is de achtste en hij heeft te maken, volgens de zegeningen die over hem worden uitgesproken, met olie, met vettigheid. Jacob zegt dat als hij Azer zegent, Mozes zegt dat als hij Azer zegent. En zijn moeder zegt dat ze geluk heeft ontvangen bij de geboorte van Azer. Het was Silpa trouwens. De dienstmaagd van Lea enzovoorts. Hè. Maar Azer was de achtste zoon van Jacob. En de achtste wordt in verband gebracht met geluk. Dat betekent de naam Azer. En in verband met olie. En het leuke is dat Simon, de naam Simeon en olie in het Hebreeuws met elkaar overeenkomen. Shemen namelijk. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er is verwantschap, daar gaat het om. Het horen heeft te maken met olie, want wat hebben we olie voor nodig? Ja, om je haar te smeren, ja, het is goed. Nou, half goed dan. Olie heb je nodig om iemand te zalven. Ja. Waar heb je de vrucht van het land voor nodig in de dagen van Joël? Waar is de opbrengst van het land voor nodig? Om spijsoffers te brengen in de tempel. Nou ja, je kunt er ook zelf van eten, maar daar gaat het even niet over, hè? En zo is het met olie ook. Ook de olie is bestemd voor de Heer. Olie is bestemd om te zalven. En door zalving komt de gezalfde, namelijk de Messias, namelijk Christus, tot stand. En daar gaat het hier over. Deze Azer heeft te maken met het voorbrengen van de olie en met de zalving. Met het brengen van de Messias dus. Meer zal ik er zo gauw niet over zeggen. Maar goed, ze was uit een van de 10 stammen van Israël. Dat is ook al zo merkwaardig. Azer hoort niet tot de 2 stammen, niet tot het Jodendom. Maar Azer hoort tot een van de andere 10 stammen van Israël. Waar ze kennelijk van afstamde. Waar ze was kennelijk uit de ballingschap teruggekeerd als een van de zeer weinigen. Want het merendeel van de 10 stammen is nooit uit Assyrische ballingschap teruggekeerd. Maar zij wel. En deze van deze Anna of Hanna staat, ze was tot grote ouderdom gekomen. Wel, laat ik u vlug dit zeggen. Anna komt overeen met Hanna en Hanna was de onvruchtbare. Uit het Oude Testament. En deze vrouw is bijzonder oud geworden en ze is Kennelijk ook onvruchtbaar. Ze heeft kennelijk geen kinderen. Er wordt tenminste niks over gezegd. En in tegendeel, wat je hieruit moet opmaken uit dit verhaal, is inderdaad dat ze geen kinderen heeft. En daarmee is ze samen met de Hanna uit het Oude Testament een beeld van Israël, het natuurlijke Israël, de vrouw des Heeren onder het Oude Verbond, wat onvruchtbaar is. Wat niks goeds kan voortbrengen. En het is nog breder in beeld van de totale oude schepping, maar dat is om het moeilijk te maken. Van de hele oude schepping wordt gezegd dat het onnuttig is enzovoorts. En dat er geen goeds uit kan voortkomen. Maar in de eerste plaats, en in dit verband, is het een beeld van Israël. Waarna Israël alsnog een beeld is van de hele schepping. Maar goed, dat laat ik maar even buiten beschouwing. Anna is dus, of Hanna is een beeld van Israël, de onvruchtbare. Ze was tot grote ouderdom gekomen, staat er. Eigenlijk betekent het zoveel als ze had zichzelf overleefd. Als je de Bijbelse gedachtegang volgt, is het zo dat het doel van de vrouw is eigenlijk dat ze kinderen zou krijgen. Dat ze der man, dat ze haar man kinderen zou geven. Dat was niet gebeurd. Dat wil zeggen dat in die zin had ze het doel van haar leven gemist. Ik bedoel niks lelijks te zeggen over vrouwen die geen kinderen hebben. Maar het is nu eenmaal de Bijbelse gedachtegang dat als de vrouw geen kinderen krijgt, dat ze dan in feite een zinloos bestaan heeft. Daar komt het op neer. Het is keihard, maar zo is het. Dat was ook het verdriet van Hanna, de moeder van Samuel, en het was ook het verdriet van Rachel, een van de vrouwen van Jacob, immers. En hoe dan ook, deze vrouw is oud geworden, heeft geen kinderen, heeft geen man meer, want dat staat, hè? Er staat in vers 37, ze was weduwe. En als dan deze vrouw al een beeld is van Israël, dan is ze een beeld van Israël niet in die dagen, want toen was Israël nog geen weduwe, maar wel van het Israël in onze dagen. Want in die dagen leefde de man van Israël nog, dat was gewoon Jehovah zelf, de Heere. Terwijl in onze dagen die man van Israël gestorven is. Dat is tenminste de betekenis van de eerste vers uit Romeinen 7. De vrouw is aan de man verbonden door de wet, totdat de man sterft. Waarna gezegd wordt dat de man gestorven is, dat is namelijk de Heere, Jezus Christus, die stierf aan het kruis, waardoor een eind kwam aan het huwelijk, namelijk aan het oude verbond, waardoor de vrouw Israël vrij is geworden van de wet des mans en daarmee van de man. En bovendien staat erbij dat ze nu aanbevolen wordt te trouwen, te hertrouwen met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, met de opgewekte Christus namelijk. En hoe dan ook, de weduwe, de vrouw die weduwe is, is een beeld van Israël sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Als in het Oude Testament gesproken wordt over de ontmoeting in de toekomst tussen een wedergeboren Israël en de wedergeboren Christus, de wederkomende Christus, dan staat er ook dat aan de smaad van haar weduwschap niet meer gedacht zal worden. Dus Jesaja 54. Dat betekent dat haar man zou overlijden. En deze Hanna is daarom een beeld van Israël in deze tegenwoordige tijd. Zie. En dan staat er dat zij week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. Ze had een man gehad, haar man was overleden, ze had 7 jaar met haar man geleefd, staat er. Einde van vers 36. En 7 staat altijd in verband met het voortbrengen van de zaligheid. 7 is het getal van het werk wat God doet. En dat wil zeggen, dat is het werk van de verlossing. Gods verlossingswerk wordt uitgedrukt met 7. En ze had 7 jaar met een man geleefd, maar geen kinderen gekregen. Hoe kan dat nou? Eigenaardig, hè? Toch brengt het vrucht voort. Toch was het af, zal ik maar zeggen. Toch was dat huwelijk van 7 jaar compleet. Toch zou het vrucht dragen, in verband met Israël wel. Want het zal blijken dat uit Israël wel degelijk de zaligheid voort zou komen, alleen door een wonder van God. En daar wordt hierover gesproken, over dat wonder. De staat van deze vrouw, ze week niet uit de tempel met vasten en bidden dienen dag en nacht, net als die andere Hanna. En daar staat er dat deze Hanna tezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is vers 38. We weten dus alleen dat ze daarbij was. Meer, we weten dat ze erbij kwam. Want eerst vinden we het toneel van Simeon met het kind in zijn armen. Je zou zeggen, het had de vrouw moeten zijn. En dat is inderdaad waar, maar het was de vrouw niet. Of anders gezegd, de zaligheid, Gods zaligheid, uw zaligheid. Wel, die zaligheid was in de eerste plaats bestemd voor al den volken. Namelijk voor het hele volk, namelijk voor Israël. Maar in plaats van dat de vrouw dat kind in de armen neemt, zal ik dan maar zeggen, is het een man. En pas daarna verschijnt Hanna. En dat is nou precies wat er gebeurd is met de zaligheid die verschenen is. Want die zaligheid is niet aanvaard door Israël, maar de zaligheid is in de eerste plaats aanvaard door heidenen, door de gelovigen uit de heidenen, wel te verstaan, waartoe wij behoren. Simeon, wij die niet zien en nochtans geloven. Maar in de toekomst zal daar zich nog iemand anders bijvoegen, namelijk de vrouw zal zich daar bijvoegen. De vrouw die onvruchtbaar was. De vrouw waarvan de baarmoeder geopend was, staat er, en die toch niet vrucht voorbracht. Althans aanvankelijk niet, dus Jesaja 66, zoek je er straks maar eens op. Maar de Heer zegt, zou ik die openbreek niet voortbrengen? Zou ik die de baarmoeder opend niet voortbrengen? Jawel, de Heer zou dat doen. Maar wat later. Zou wat vertraagd worden, als het ware. En als we spreken over de gemeente, vandaag de dag, dan hebben we het over de verzameling van gelovigen uit alle volken. Maar spreekt de Bijbel over de gemeente in verband met een toekomende bedeling, dan spreekt de schrift over Israël. De hele vergadering, de hele gemeente van Israël. En die hier wordt voorgesteld door deze vrouw die zich erbij voegt. De begenadigde. Weet u, als over het overblijfsel van Israël gesproken wordt, staat er dat God heeft zich een overblijfsel gesteld naar de verkiezing van zijn genade. Genade is dat wat aan het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël gegeven wordt. En wordt hier voorgesteld in de persoon van Hanna. Zij kwam erbij, staat er. In deze ter diezelfde uren daarbij komende. Uiteindelijk is het zo, wanneer wij werkelijk, ik zou zeggen lichamelijk, wanneer wij werkelijk de Heer zullen ontmoeten. Ik bedoel niet in geestelijke zin, maar nu in letterlijke zin. Wanneer wij werkelijk de Heer zullen zien, namelijk bij de opname van de gemeente en wat er verder volgt, dan zal zich daar inderdaad een ander bijvoegen. Namelijk Hanna, de vrouw, beeld van Israël, waarvan gezegd wordt dat zij heeft insgelijks de Heere beleden, maar het was in tweede instantie. Ze was in ieder geval later, en daar gaat het nou maar even om. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. En ze sprak van hem of over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En dat is precies de taak van Israël. Wat Simeon deed, was precies de taak van de gemeente. Namelijk het God loven. En wat Hanna hier doet, is precies wat Israël zal doen bij haar bekering. Namelijk het evangelie van het koninkrijk prediken in de hele wereld en aan alle volken. Kortom, het evangelie prediken van het koninkrijk, dat wil zeggen die boodschap dat niet alleen er nieuw leven en zaligheid is in de Heer Jezus Christus, maar dat hij bovendien zijn koninkrijk op deze aarde zal vestigen, te beginnen bij Jeruzalem. Degene die het evangelie van dat koninkrijk aanvaarden, die geloven inderdaad dat de verlossing in Jeruzalem zal komen. Precies zoals de apostel Petrus predikte naar aanleiding van Joël 2... Want Joël 2 zegt, te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En men verwacht de komst van de Messias in heerlijkheid inderdaad te beginnen bij Jeruzalem. Van daaruit zal zijn koninkrijk opgericht moeten worden. En die verlossing en dat koninkrijk zal vanuit of vanaf Jeruzalem dan ook gepredikt worden. En dat is waar Hanna over spreekt. Ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als u dat dan goed beschouwt, dan vindt u dus in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk van Lucas 2, vindt u de verschijning van hij die de Messias zou zijn hier in deze wereld en in de geschiedenis van Simeon en Anna, vindt u van hoe het verder zou gaan. Hoe dat koninkrijk opgericht zou worden. En dat begint dan met de inleiding van vers 21 tot en met 24. De 7 en 33 dagen van onreinheid van de kraamvrouw, die immers moeten leiden tot de vestiging van het koninkrijk straks in de toekomst. Maar voordat het zover is, hebben we te maken eerst met de roeping van gelovigen, van horenden, van Simon, zal ik dan maar zeggen, uit de heidenen, het volk voor zijn naam, die inderdaad de Heere zullen omarmen, want dat is immers wat wij doen. de zaligheid Gods aanvaarde, waarna alsnog Israël tot bekering zou komen. En wanneer dat gebeurt, is dat het begin van de openbaring van het koninkrijk van deze Messias op aarde. En pas dan wordt volledig vervuld wat de engelen zeiden, of wat de engelen zongen. In vers 14 is dat van Lucas 2, waar ze zeggen: Ere zij God in de hoogste hemelen. Spreekt eerst over de hemel. Dat zijn wij vergeten, misschien, hè? Maar we moeten onthouden dat al wat God doet in de eerste plaats verband houdt met de hemel. En als er staat dat aan Christus gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan staat dat er ook inderdaad. Eerst in de hemel en daarna op de aarde. En als de Heer zegt, bid dan al dus. En dan zegt, uw koninkrijk, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dan wordt ook daar de volgorde van de oprichting van dat koninkrijk weergegeven. En die volgorde is ook vandaag nog van toepassing in verband met de verborgenheid van Gods wil. De verborgenheid van Gods wil is immers om tot in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen onder één hoofd samen te brengen. Beide, dat wat in de hemel is, Efeze 1 vers 9 en 10. En dat wat op de aarde is. En waar wij mee te maken hebben vandaag aan de dag, is met de oprichting, de vestiging van dat koninkrijk van deze Messias Gods in de hemel. Niet op aarde, in de hemel. Als ongelovigen in de wereld om zich heen kijken en zeggen van wat hebben de christenen ervan terechtgebracht, is zo'n vraag niet te beantwoorden, want dat is daar niet te zien. Dat behoort daar ook niet gezien te kunnen worden. De vraag wat hebben christenen van terechtgebracht wordt beantwoord door de Christus zelf, namelijk bij de opname van de gemeente, de wegneming van alle gelovigen van deze aarde om te verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dat is het moment dat er eigenlijk geen enkele gelovige meer over is. Nou ja, dat worden de twee weer op aarde gezet, maar daar gaat het nou niet om. En als men dan zal vragen, wat heeft hebben de christenen van terechtgebracht, dan is duidelijk, daar kan geen antwoord op gegeven. De christenen zijn weg. Ze zijn daar waar ze thuis horen. En wat ze ervan terechtgebracht hebben, is niet een aardse zaak, maar is een hemelse aangelegenheid. De vraag is niet hoeveel zielen we voor de Heer gewonnen hebben. De vraag is of we geleefd hebben tot eer van zijn naam. Niet of we horizontaal wat gedaan hebben, maar of we verticaal wat gedaan hebben. En als er verticale gemeenschap is met de Heer, dan zal er ook een horizontale afstraling daarvan zijn. Ongetwijfeld. Vanzelfsprekend. Schriftplaatsen genoeg die dat uitgebreid behandelen, daar gaat het ook niet om. Maar onze norm is niet een horizontale. Onze norm is niet oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is maar onzin. Onze norm is of we inderdaad onze plaats hebben ingenomen in een koninkrijk waarvan de Heer zei, het is niet van deze wereld. Een koninkrijk namelijk in de hemel. En pas daarna hebben we te maken met de openbaring van dat koninkrijk, ook inderdaad op aarde. Dat gebeurt via Israël. En in die dagen kan je dan misschien vragen, wat heeft Israël ervan terechtgebracht? En dat zal pas dan moeten blijken. Zie? De dagen waarin Israël, het koninkrijk en de koning, hun koning, over de hele aarde zullen prediken. En hoe dan ook, waar we vandaag in leven, is in een tijd van verwachting. Er blijft advent voor ons altijd. Het is wel Pasen, zeg ik altijd maar op zondagmorgen en zondagmiddag is Pasen, de dag van de opstanding. Maar het blijft advent ook, want wij verwachten inderdaad de Messias. Wij verwachten de vertroosting Israëls. Wij verwachten ook onze trooster, en ik bedoel echt niet de Heilige Geest. Wij verwachten de verschijning van hem die gezegd heeft dat hij ten andere malen zou verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Want dat is wat wij doen. Wij zien niet, maar wij geloven in hem die ons de zaligheid geschonken heeft. Wij geloven in hem die ons geworden is, rechtvaardigheid Gods. En daar gaat het maar om. En weet u waar u dan bent? Als we dat geloven, waar zijn we dan? Wat is onze positie dan? De hemel, dat is een heel goede. En dan nog een andere. Dat is een beeld, dat is een type van de hemel namelijk. Dat is Christus, dat is ook waar. En de derde, dat is degene die ik bedoelde. Dat is de tempel. En dat is in wezen hetzelfde, want de tempel, het heilige der heiligen, is een beeld van de hemel. En van Christus wordt gezegd dat hij de tempel is, dus alle antwoorden waren goed. Maar inderdaad, dan zijn we in de tempel, dan maken we deel uit van de tempel, de woonsteden Gods in de geest namelijk. waar we zelf levende stenen van geworden zijn. Nemen de plaats in die eerst Simeon hier neemt en later ook deze Hanna, deze begenadigde. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat onze ogen uw zaligheid gezien hebben. We danken u dat wij met geestelijke ogen mogen zien op al die dingen die u ons hebt willen openbaren, ook in uw woord. We danken u voor die rijkdom, dat we verbonden mogen zijn, organisch verbonden mogen zijn met de levende Christus. En we danken u, Vader, dat we niet hoeven te sterven voordat wij eerst een ontmoeting met die levende Christus gehad hebben. We danken u, Vader, dat we met hem verbonden zijn en dat we daarom, omdat we dat leven hebben, in feite niet uitzien naar de dood, maar dat we uit mogen zien naar een hemelse toekomst. We danken u voor die geweldige rijkdom die u op elke bladzijde van uw woord aan ons hebt willen openbaren. Ook in deze geschiedenis van deze man en vrouw, die op de juiste dag, op de juiste plaats waren, die hun positie als gelovigen kenden. En Vader, we danken u dat wij ook onze positie als gelovigen mogen innemen in uw tempel, in de hemel en in Christus. En we danken u dat we daar, in de hemel en in Christus, gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Vader, we danken u voor die geweldige rijkdom, voor die genade waaruit we mogen leven. Die genade die ons als verloren zondaren getrokken heeft uit deze duisternis en uit deze wereld. En we danken u dat u ons geplaatst hebt in het licht. Dat we mogen wandelen in het licht met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken ook, Vader, dat we zo vanmiddag bij elkaar mochten zijn, rondom uw woord, rondom uzelf. We danken u dat we ook, als het ware, op een heilige plaats mochten zijn met uw woord in ons midden. En dat we onze blik daarom mochten richten op de zaligheid die u ons geschonken hebt. En Vader, ook aan het eind van weer een jaar mogen we ons realiseren dat we nog steeds leven in Advent. Dat we nog steeds vooruitzien. We mogen zien naar een toekomst die u voor ons hebt weggelegd en die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat uw woord zegt dat we mogen vergeten hetgeen achter ons is en ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is. Wat achter ons ligt was niet zoveel goeds, maar we danken u, Vader, dat u het bent die ons gezegend hebt. Ook in de afgelopen jaren. We danken u dat u het bent die ons onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis heeft weggelegd in de hemel en die daar bewaard wordt voor ons. Wij danken u, Vader, voor dat uitzicht, dat perspectief, wat u ons als gelovigen geschonken hebt. Amen.